ben Geert van der Zeeuw, kom uit Hengelo, getrouwd met Marijke en ja, sinds 6 maanden zijn we ook ouders van een prachtige zoon, Mikai. Nou, mijn vrouw en Mikai zijn hier vanochtend niet. Zij zijn gewoon lekker in Hengelo. Proberen daar naar hun eigen dienst, naar hun eigen samenkomst te gaan. Maar we zijn in ieder geval blij met Mikai. En ja, het is gewoon mooi om ouders te zijn. Daar wil ik straks ook nog wel wat over vertellen. Vanmorgen wil ik met jullie nadenken over het thema Going Deeper. En in welke trant meer van dat je dieper in je relatie met Jezus mag gaan. Ik hoop vanmorgen, als je hier misschien, misschien ben je hier hè, voor de eerste keer, misschien ben je nog nooit in een kerkdienst geweest, of misschien ben je een gast die van een andere kerk komt. Ik hoop dat je dan toch iets van de Jezus mag proeven. Misschien ken je Jezus al, misschien dus niet, maar dat je getriggerd mag worden door wie hij is. En we willen ook naar een gedeelte straks gaan waarin we eigenlijk zien hoe we dichter tot Jezus kunnen naderen. Nou, als je misschien hier wel aan de kerk komt, in deze gemeente, elke week, dan, zoals ze zeggen, hè, dan wandel je al een tijd met Jezus. Je gelooft. Maar ik geloof ook dat we juist ook dan dieper kunnen gaan. Dus we kunnen dieper gaan als we Jezus al kennen, maar we kunnen ook dieper gaan als we hem nog niet kennen. En ik hoop dat je vanmorgen aangeraakt mag worden door de woorden die uit de Bijbel tot je komen. De woorden die gesproken worden en ook al wat er gekomen is door de muziek. Nou, ik werd, Anton, jij hebt eigenlijk al wat verteld. Ik werd ook geraakt, zeg maar, deze week door al het nieuws wat op me afkwam. Ik denk dat iedereen dat in min of mindere mate wel heeft gehad natuurlijk. He, de vliegtuigramp. Is al even gebeurd. Maar gewoon deze week, alles wat erbij komt kijken. Eigenlijk de verbijstering. Hè? Hoe de lichamen, zeg maar, dat zo lang duurt dat ze hier naar Nederland komen. En vooral ook de onmacht. Ik proefde heel veel onmacht, misschien ook bij mezelf. Maar vooral bij de nabestaanden. Onmacht van dat je niks kunt doen. En dat je maar gewoon moet wachten. En dat je niet eens weet of dat lichaam van jouw geliefde wel terugkomt. Zoveel onmacht, zoveel verbijstering en zoveel pijn natuurlijk ook. Maar aan de andere kant was daar ook het daadkrachtige optreden, vond ik, van premier Rutte en van Frans Timmermans in de VN-veiligheidsraad. Die zo'n duidelijk statement neerzetten dat ik dacht van, wauw, ik ben wel blij eigenlijk met deze regering. Die gingen er echt voor staan. En dat in tegenstelling tot andere regeringen die het op zijn beloop laten. Daar dacht ik ook van, wauw, we mogen blij zijn met deze regering. We mogen voor ze bidden, vooral in deze tijd. Want ze moeten beslissingen nemen en ze moeten standpunten innemen die, naar de mens zou je dat niet kunnen dragen. En daarom hebben ze ons gebed nodig. Ook al zijn er misschien geen mensen die in God geloven, maar ik geloof wel dat God ze heeft aangesteld en dat we voor hen mogen bidden. Nou, toen was er natuurlijk ook een nieuws, hè, in Israël. Het gebeurt al natuurlijk zo lange tijd in de Gazastrook. Maar eigenlijk, waar tegenstanders tegen elkaar gaan en waar ze eigenlijk op elkaar reageren met gevechten. En wat ik zo triest vind, al die onschuldige burgers die komen te overlijden, die vermoord worden. Maar persoonlijk werd ik misschien nog wat meest aangesproken door een ander bericht. En dat bericht kwam vanuit Irak. Irak is op dit moment een groepering actief, ISIS heten ze. En die zijn, die slaan eigenlijk alles wat ze tegenkomen kort en klein. Alles wordt met de grond vernietigd. En ze zeggen dat ze vanuit de islam doen, maar er zit heel weinig islam bij. Maar in ieder geval hadden ze de christenen in Irak, in Mosul. En dat is het oude Nineveh, hè, waar Jona predikte, de stad bekeerde zich. In die stad, in Nineveh, hebben ze de christenen eigenlijk een ultimatum gesteld. Ze zeiden, voor volgens mij woensdag 12 uur, je moet de keus maken, of je wordt moslim, of je vlucht en je laat al je bezittingen hier, of je wordt gedood. Met andere woorden, je hebt geen keus. Blijven is dood, je moet vluchten. Nou, wat is er gebeurd? Heel veel christenen zijn inderdaad gevlucht naar meer het noorden van Irak. Zijn er ook christenen vermoord? Dat doet de ISIS al heel lang. Er wordt daar alles vernietigd. Ook het graf van Jona, zeggen ze, en het graf van Seth, een aartsvader, die vernietigen ze. Alles wordt op een, ja, wat daar op een pad komt, wordt vernietigd. En ik werd zo geraakt eigenlijk door families die uit elkaar gescheurd worden. Doordat misschien de man, en die wil daar wel blijven, die wil daar zijn positie als christen innemen. Maar de vrouw en de kinderen, ja, de vrouw denkt niet aan het kind. Die denkt van, ja, we moeten als gezin veilig zijn. Weet je, die dilemma's die mensen hebben, ongelooflijk. En dan nog al die mensen die gedood zijn, vermoord zijn. En dat bracht wel heel wat teweeg bij mij. Ik dacht van, op alle fronten in de wereld is er wel wat gaande. Bij ons nog niet zo, is nog rustig, maar alle fronten is wel wat gaande. Maar ook deze week kwam natuurlijk ook naar ons toe, hè? Naar Nederland daartoe, maar op een heel ander vlak. En in mijn eigen situatie gaan mijn vrouw Marijke en ik hebben toch wel wat lastige periode. Omdat we geen werk hebben. Een aantal maanden hebben we geen werk. Soms heb ik wel eens een opdracht die ik kan doen, maar er is geen vaste inkomsten. Nou, op zich wel belangrijk, hè? Als je een kind hebt, gezin hebt, dat er wat inkomsten binnenkomen. En soms kan ik daar best wel mee aan de gang zijn door de week, omdat je vaker thuis zit. Maar dit nieuws, dat bracht eigenlijk een positieve knop, zette dat in mijn hoofd om. Ik dacht, wauw, ik ben hier gewoon met mijn gezin. Ik heb een gezin, ik heb een huis, en dat besef ik me wel vaker, maar nu drong het tot me door. En met mijn gezin kan ik gewoon community hebben. Ik kan met mijn gezin praten, ik kan met mijn gezin kunnen we een relatie hebben, we kunnen dingen ondernemen, we kunnen met elkaar praten van hart tot hart, we zijn bij elkaar. Ik dacht, die mensen daar in Irak, die hebben dat niet. Die zijn uit elkaar gescheurd. In Nederland zijn gezinnen op dit moment uit elkaar gescheurd. In Israël zijn al jaren en jaren lang gezinnen uit elkaar gescheurd. En het geeft mij aan. En het zette een positief knop om bij mij, dat ik dacht, wauw, wat ben ik gezegend. En niet zo van, dat ik mijn problemen vergeet. Nee, helemaal niet. Maar het kwam allemaal in het juiste perspectief te staan. En ik dacht, wauw, alle eer en glorie aan God dat ik gezond ben. Dat ik hier ben. En dat bracht eigenlijk me ook weer verder. Eigenlijk bij de kern, zoals ik vaak zeg, de kern van het leven. En kern van het leven, althans voor mij, is Jezus kennen. Daar wil ik jullie vanmorgen uitdagen, dieper kennen. En Jezus ook vervolgens bekendmaken. We zien altijd in de Bijbel, als we Jezus kennen, dan mogen we hem ook bekendmaken. En in dat bekendmaken zit juist een zegen voor ons allemaal in. Praktisch bracht het ook wat bij mij teweeg deze week. Namelijk dat ik actief ging bidden voor mijn broers en zussen in Irak. Ook voor die andere dingen, maar vooral specifiek daarvoor. En het was mooi, want ik deed dat soms alleen, maar ik ging ook met mijn zoon lekker wandelen naar het winkelcentrum. En dan ging ik gewoon met hem bidden. Dus ik had hem ook verteld wat er aan de hand was. 6 maanden. Hij begrijpt meer dan je denkt. En wij lopen en ik ging gewoon met hem bidden. Ik dacht, ja, dat is toch fantastisch om je kind al zo in het gebed mee te nemen. Natuurlijk bidden we wel vaker, ook voor het slapen gaan. Maar zijn vaak, met alle aspect, soms wat meer standaard gebeden. En dit was vanuit ons hart. Vind ik altijd het mooist, vanuit het hart. En dus deze week zette die positieve knop om. En ja, ik heb zo geformuleerd van, dat we eigenlijk zoveel, als we gewoon nadenken, zoveel effectiever in ons leven kunnen zijn met ons christen zijn. We kunnen zoveel effectiever zijn met het bekendmaken van Jezus. We kunnen zoveel effectiever ook met onze tijd omgaan om te bidden of om Jezus dieper te kennen, om tot zegen te zijn in onze omgeving. He, het WK voetbal is nog maar net achter de rug en de Tour de France, al die dingen. Je wordt zo bezig gehouden, ik in ieder geval. Je wordt zo bezig gehouden. Maar het perspectief van de wereld is dat er mensen verloren gaan. En deze week zijn er heel veel mensen verloren gegaan. Niet door natuurlijke dood, ook natuurlijk, maar zijn mensen gewoon vermoord, gedood. En die hebben de kans misschien niet gehad om Jezus te kennen. Nou, ik wil jullie helemaal geen schuldgevoel aanpraten, maar ik wil gewoon even de realiteit schetsen. Dat er mensen verloren gaan. Het zette mij ook weer aan het denken om te kijken naar Jezus. Jezus is het allerbelangrijkste. En om hem bekend te maken, om ook in ons eigen relatie dieper met hem te gaan. En ik wil graag met jullie naar gedeelte in de Bijbel. En dat is de eerste brief van Johannes. Eerste brief van Johannes staat voor het boek Openbaring en Judas. Dus achter in de Bijbel. En we gaan naar 1 Johannes 1, vers 1 tot en met 4. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Dus de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1, vers 1. En het is Johannes die daar spreekt. En hij spreekt ook in de wij-vorm. En dat zijn dan, Johannes was een apostel. En hij sprak ook namens de apostelen waartoe hij zelf behoorde. Johannes, 1 Johannes 1, vers 1 tot en met 4. Staat wat er was vanaf het begin. Wat wij gehoord hebben en wat wij gezien hebben met onze ogen. Wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. En wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. Opdat ook u gemeenschap met ons hebt en deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap volkomen wordt. Dat gedeelte gaan we gewoon nog verder uitdiepen. Er staat heel wat, soms misschien wat moeilijk geformuleerd. Maar ik wil graag met jullie door dit gedeelte heen gaan. Nou, wat gelijk opvalt uit het gedeelte is dat Johannes een ooggetuige was. Hij had Jezus gezien. Hij had van Jezus gehoord. Hij had Jezus gezien. Hij had hem aanschouwd. En hij had hem zelfs aangeraakt. Johannes stond dus heel dicht bij Jezus. Hij was ook een apostel. Hij was een apostel en hij reisde met Jezus in de tijd dat Jezus leefde door Judea, door Galilea. En samen verkondigden ze eigenlijk het koninkrijk, verkondigden ze de evangelie. Jezus zei vaak bekeer je en geloof het evangelie. En wat er volgde waren vaak veel wonderen. Nou, Johannes was daarbij. En er staat in het eerste vers wat ik net zei, hij heeft gehoord, gezien, aanschouwd, aangeraakt. En wie heeft hij dat? Het woord des levens. Nou, het woord des levens wil ik even met jullie wat verder ingaan. Woord des levens is eigenlijk een heel rijk begrip. Woord des levens verwijst ten eerste naar Jezus. Maar wat is nou zo bijzonder aan het woord des levens? Dat woord, want wij zijn Jezus, dat was ze altijd al. Jezus was altijd al bij God de Vader. Staat ergens in een ander gedeelte. Voor de grondlegging van deze wereld, voordat deze wereld er überhaupt was, was Jezus al bij God de Vader. Maar wat gebeurt er nou in het jaar, rond het jaar nul? Dat woord wordt levend. Dus met andere woorden, iets in dat woord, het zegt het woordje, het Hebreeuwse woordje dabar, en het Griekse woordje logos, wat hier met woord ook bedoeld wordt, dat zegt iets over de scheppingskracht van God. De scheppingskracht van God die er altijd al was. En nu kwam die scheppingskracht, moet je voorstellen, die was altijd, maar die was in één keer op aarde. Bij God is er geen verschil tussen wat er al was en wat er nu op aarde is. Nee, voor God is dat eigenlijk één. Maar voor ons, wij kunnen alleen maar zien wat hier op aarde is. Wij kunnen bij God niet kijken. Dus voor ons werd het in één keer werkelijkheid. Jezus was op aarde. En dat werd werkelijkheid voor Johannes. Jezus was op aarde en wat kwam hij doen? Hij kwam iets van die scheppingskracht, kwam hij brengen op aarde. En in scheppingskracht zit leven. Want je kan niet iets scheppen, met scheppen breng je ook leven. En hier staat dan ook woord des levens. Dus eigenlijk die scheppingskracht, Jezus, die kwam het leven brengen. En het mooie is dat hij ook het leven is. Hij bracht niet leven, hij is het leven. En dus in één keer was dat leven, dat eeuwige leven, was op aarde. Jezus, God op aarde. En Johannes was daarbij. Hij had het gezien. Vers 2 willen we even lezen. En daar staat wat ik net zei, want het leven is geopenbaard. Dus toen Jezus naar aarde kwam. En wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven. Dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. Nou, ik vind Johannes best wel bevoorrecht. Ik weet niet hoe het met jullie is. En met allerlei andere apostelen. Want je zou eigenlijk kunnen zeggen, zij waren bij de première aanwezig. De première van Jezus en zijn verlossingswerk hier op aarde. Ze mochten dat van dichtbij meemaken. Ik weet niet, misschien de kinderen, jullie zullen vast al wat afgedwaald zijn. Maar wat zouden jullie zeggen als Jezus hier was? Je leefde in de tijd met Jezus. Wat zou je zeggen tegen Jezus? Roep maar. Wat zou je vragen aan Jezus? Ik zie sommigen niks. Niemand vraagt van Jezus? Misschien een van de iets ouderen? Nou, ik zou in ieder geval wel vragen, hè? Want heel veel mensen wisten niet. Ik zou vragen, wat komt u doen? Wat komt u doen? Wat is het doel van uw missie? Wie bent u? Ik ben wel nieuwsgierig van aard. Ik zou die vragen stellen. Waarom bent u nou zoveel anders dan al die mensen die voor ons kwamen? Moet je voorstellen, Jezus zou in ons midden zijn. En je zou de vraag kunnen stellen die je altijd al wilde stellen. Ga even door, vers 3. Er staat, want wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u. Opdat ook u gemeenschap met ons hebt. En deze gemeenschap van ons is er ook met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Weet je, ik heb net verteld over die scheppingskracht. Nu wil ik even naar het woordje gemeenschap. Gemeenschap betekent in deze context verbinding. Jezus wil niks liever dan dat wij verbonden zijn met hem. Dat God en Jezus waren altijd al verbonden met elkaar. En dat wij verbonden zijn met hem. Kortom, dat wij in contact staan met hem. Dat wij in relatie staan met hem. En uiteindelijk wil hij ook dat wij in relatie met elkaar staan. Zoals we hier zitten. En dat begrip gemeenschap met God is eigenlijk van onschatbare waarde. Ik wil daar even een uitstapje maken naar het evangelie van Johannes. Naar Johannes 17. Om dat nog wat te onderstrepen. Dus naar het evangelie van Johannes. Je mag het opzoeken, hoeft niet. We lezen er 2 versen uit. Johannes 17, vers 24. En ja, ik zeg altijd, dit gedeelte is zo bijzonder. Het is het hoge priesterlijk gebed. En eigenlijk, als je het niet kent, zou je het gewoon eens thuis moeten gaan lezen. Want het is een heel intiem gebed tussen Jezus, van Jezus naar God toe. Van de Zoon naar de Vader toe. En daar zijn we hier getuigen van. En dat gebed gaat niet alleen over Jezus. Nee, dat gebed gaat ook over ons. En ik wil met jullie vers 24 lezen, waarin Jezus zegt, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn, jullie, die u mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien die u mij gegeven hebt. Omdat u mij heeft lief gehad voor de grondlegging van de wereld. Nogmaals, hè, scheppingskracht. De scheppingskracht van God werd zichtbaar door Jezus. Jezus kwam van de Vader, was er altijd al. Voor de grondlegging van de wereld had God Jezus lief. En wat wil Jezus nu? Jezus wil ook die liefde die bij God en Jezus was, die wil hij ook voor ons, voor jullie. Eigenlijk voor alle mensen. Dat staat hier. Jezus deelt zijn hartsverlangen hier met de Vader. Hij wil dat jij dicht bij hem bent. Hij wil dat jij in zijn nabijheid bent. Dat jij hem kent. Voor jouzelf, maar ook voor die ander. En in vers 26 komt dat eigenlijk nog meer tot uitdrukking. Vers 26 staat, en ik, dat is Jezus weer, heb hun uw naam bekendgemaakt en zal die bekendmaken, opdat de liefde waarmee u mij lief heeft gehad, in hen is en ik in hen. Nou, die liefde, soms kan dat een heel abstract begrip zijn. Maar ik wil je eigenlijk alleen even mee schetsen nu. Dat toen Jezus op deze aarde kwam, dat het wel degelijk wat toe deed. En dat dat nog steeds zijn uitwerking heeft, ook nu. En dat we in die liefde mogen wandelen. Nou, ook deze week, hè, als ik dat naar mezelf toe, het is wel belangrijk, naar jezelf ook te kijken weer heb gehad, dan werd ik wel, toen ik ging bidden voor die christenen in Irak, werd ik eigenlijk heel erg bewogen in mijn hart. Dat was daarvoor al gebeurd. Maar daarna voelde ik mij ook zoveel dankbaarder en rustiger dan daarvoor. Want ik was niet meer met mijn eigen dingen bezig. Nee, ik was bezig. Ik was in gebed bij die mensen. Ik had gemeenschap, contact met hun. Jezus bracht daar dus liefde, rust voor in de plaats. En ik mocht even iets van die gemeenschap proeven. In het begin van mijn verhaal, toen zei ik al, hè, dat wij zoveel effectiever kunnen zijn in ons leven als christen. Of echt niet allerlei dingen te doen. Maar ik bedoel, gewoon, laten we gewoon eens bij Jezus komen. Daarin kunnen we alleen al effectiever in zijn. Als ik zie hoeveel dingen ons kunnen afleiden en hoe weinig quality time wij hebben met Jezus. Ja, daar zit zoveel winst in te behalen. Maar laten we het dan ook niet doen uit schuldgevoel. Laten we het ook niet doen omdat we weer iets moeten doen. Nee, laten we het doen omdat we verlangen naar die God. Maar ook omdat we zien de ernst van deze situatie, van deze wereld. Dat heel veel mensen verloren gaan. En ook dat heel veel christenen niet die kans hebben om vrij in vrijheid te leven. Dat heel veel christenen niet die kans hebben om Jezus' naam te belijden en te geloven. En wij hebben dat wel. Nou, ik denk, om dat meer te laten beseffen, dat het belangrijk is dat we naar ons eigen leven gaan kijken, wat ik net al zei. En dat we ook gaan kijken hoe we dichter bij Jezus kunnen komen. Hoe we dieper kunnen gaan in onze relatie met Jezus. Nou, als we nog naar het gedeelte gaan, hè, 1 Johannes, de eerste brief. Dan wil ik specifiek even nog naar het eerste vers kijken. Want ik heb al gezegd, hè, Johannes die kent Jezus heel goed. Die was een ooggetuige van Jezus. Maar wat staat er nog meer? Hij had van hem gehoord, hij had hem gezien, hij had hem aanschouwd en hij had hem zelfs aangeraakt, met handen getast. Hij had hem aangeraakt. Nou, stel nou, hè, dat Johannes alleen over Jezus gehoord had. Wat denk je nou? Wat vind je? Zou Johannes Jezus dan kennen? Zou hij hem heel goed kennen? Of zou hij hem niet zo goed kennen? Nou, ik denk dat hij me niet heel goed zou kennen. Ik denk vaak dat het bij ons ook zo is. Hè? Dan hebben we iets over een persoon gehoord. Over een situatie. Maar we kennen die persoon ten eerste niet. En we zijn nog nooit in die situatie geweest. Maar toch hebben we al een mening over die persoon of over die situatie. Zo heel dicht bijhouden. Misschien hier wel gewoon midden in de kerk, midden in de gemeente. Iemand die een paar rijen van je vandaan zit. Misschien nog dichterbij. Waar je wel eens wat over hoort. Je hebt een mening gevormd over die persoon. Zo gaat het nou eenmaal. Maar je kent die persoon helemaal niet. En dan leer je hem kennen. Dat is altijd grappig. En dan moet je heel vaak die mening bijstellen. Ben je te snel met je oordeel geweest. Je hebt erover gehoord. Maar het geeft geen totaal beeld van die persoon. Nou, horen kan ook heel goed zijn. Want er zijn ook heel veel dingen die wel kloppen natuurlijk. Maar horen kan een eenzijdig beeld geven. Als we kijken naar Johannes, heeft hij gelukkig Jezus ook gezien. Ik weet niet meer hoe dat met jou is, met jullie is. Hebben jullie ooit Jezus gezien? Nee, hè? Ik zie een paar kinderen schudden. Nee, misschien niet fysiek gezien inderdaad, nee. Lijkt me lastig, misschien in een droom, misschien in een visioen. Fysiek gezien, nee. Maar heb je misschien Jezus wel eens in je leven zien werken, dat je wist, ja, dat is de Heer Jezus. Nou, als ik jullie ga vragen dan om getuigenis te doen, dan komen er denk ik veel getuigenissen. Ga ik dus niet doen. Maar ik denk dat we de meeste wel van ons Jezus hebben zien werken. Misschien wel toen we tot bekering kwamen. Maar ik denk dat het ook heel belangrijk is als we Jezus daarna nog hebben zien werken. Door zijn geest. Maar als we zien dat Jezus is. Nou, in mijn eigen leven heb ik Jezus ook op verschillende manieren zien werken. En voor één situatie wil ik gewoon noemen. Dat ik eigenlijk wel mijn ouders heel dankbaar ben. Dat ze mij naar de evangelische school laten gaan. En de evangelische hogeschool is een oriëntatiejaar naar de middelbare school. Oriëntatiejaar op studiekeuze. Maar ook een jaar van geloofsbouw. Waar je toe wordt gerust, waar je meer over de Bijbel leert. Nou, ik ben daar echt wel heel veel veranderd. Ik was er elke dag met God bezig. Je kreeg lessen over het ontstaan van de Bijbel. Wie is God? Weet je, en dan uitgebreider dan je gewoon in de kerk, in de gemeente kan hebben. En ik werd daardoor geraakt. Ik merkte dat Jezus steeds levendiger in mij werd. Het werd niet meer iets van dit boek, zeg maar. Dat het alleen een boek is. Nee, het ging meer naar mijn hart. En dat resulteerde eigenlijk ook in, dat herken je misschien wel, dat ik het ging vertellen aan andere mensen. Ik ging erover getuigen. Ik ging vertellen hoe groot Jezus was. Maar uiteindelijk heeft het ook ja, geleid dat ik me liet dopen. Dat ik verder in mijn geloof wilde gaan. Dus met andere woorden, daarin heb ik Jezus heel duidelijk zien werken. Want daarvoor zag ik hem helemaal niet werken. Ik had eigenlijk wel vragen van, waarom geloof ik nou eigenlijk? Wat geloof ik? Maar dit waren, nu kwam Jezus echt naar mij toe. Ik zag iets van Jezus. Als we het derde punt kijken, is aanschouwen. Ik weet niet hoe jullie, wat jullie bij aanschouwen denken. Het komt heel dicht bij zien eigenlijk. Bij bekijken. Het kan observeren zijn. Dat bedoel ik positief. Gewoon hey, kijken wat gebeurt er. Het kan misschien ook staren zijn. Aanschouwen. Dat je niet echt een mening over hebt. En ik moest eigenlijk denken bij dat aanschouwen. Aan de situatie hier bij jullie in de gemeente. En 2 maanden geleden hoorde ik dat jullie echt een hele bijzondere en spontane doopdienst hadden. Hier buiten in de Reggen. Nou, fantastisch. Ik vind het jammer dat ik er niet bij was. Maar als je erbij was, dan komt dat wel heel dicht bij de Bijbel. Wat daar gebeurde. Daar werden ook mensen gewoon buiten gedoopt. Jezus deed dat. Ik geloof ook dat het spontaan was. Dat ging, was heel natuurlijk. En misschien was je daar wel bij. En heb je die keuze gemaakt? Of keuze, je bent gewoon het water in gegaan. Je hebt je laten dopen. Nou, fantastisch. Super. En misschien stond je er wel bij en heb je het gewoon aanschouwd. Ik denk dat dat goed is. Aanschouwen. Het goede woord daarvoor. Dat je gewoon gekeken hebt. Hé, ja, gewoon voorbij zit wat. Hé, dat gaat zo aan toe. Dat gaat eigenlijk veel natuurlijker dan ik had gedacht. En wou het bijzonder. Helemaal niet met allerlei poespasregeltjes. Nee, heel natuurlijk. Je was erbij, je hebt het aanschouwd, je hebt er iets van geproefd. En als je erin in het water begint te gaan, heb je het zelfs actief gemaakt. Je hebt Jezus, ja eigenlijk, je bent naar Jezus toegelopen. Jezus heeft jou al getrokken, maar je bent naar hem toegelopen. Aanschouwen. En de laatste, wat Johannes heeft gedaan, hij heeft Jezus aangeraakt. Hij was bij Jezus. Dat is moeilijk voor te stellen bij ons. Maar Jezus, hij heeft Jezus aangeraakt. En ja, wat in de Bijbel staat, hè, wanneer hij Jezus in ieder geval aanraakte, was op het moment dat Jezus opstond uit de dood, verscheen bij de apostelen, bij de discipelen. Toen gaf Jezus zelf eigenlijk aan, hij zei, raak mij aan, raak mij aan. En kijk, ik ben het echt. Vooral Thomas, hè, die had daar behoefte aan. Echt, zeker weten, aanraken. Nou, ik denk, ik weet wel zeker, aanraken, dat gaat verder dan horen, gaat verder dan zien, gaat verder dan aanschouwen. Ik denk dat Johannes ook wel gewoon, ja, Jezus deed wonderen, mensen genazen, mensen. Ja, dat Johannes ook wel die mensen ging aanraken van, hé, hij is echt gezond. Hij was echt ziek, kon niet lopen. Of dat brood, hè, dat vermenigvuldigd werd. Huh, is echt meer brood. Het gaat niet om natuurlijk het wonder. Het gaat niet om het wonder dat dat mysterieus is. Maar het gaat om dat Johannes erbij was. Hij kon het aanraken. Misschien gaf hij Jezus wel een huk, een omhelzing. Raakte hij hem aan gewoon uit vriendschap. Hij kon bij Jezus zijn. En dichterbij kan je eigenlijk niet komen. Dichter bij Jezus dan hem aan te raken. En hoe is dat met jou? Hoe is dat met jullie? Hoe durf je Jezus aan te raken? Durf je echt alles bloot te geven aan Jezus? Alles te laten zien? Sta je echt toe dat Jezus in alle facetten van je leven werkt? In je karakter, wat vaak heel moeilijk is. In je relatie. In je situatie waar je zit. Of hou je het meer bij horen, zien, aanschouwen? Het is niet, weet je, het is niet een stappenplan of zo, hoor, wat we moeten doorlopen. Maar durf jij verder te gaan? Durf je die uitdaging aan te gaan om dieper met Jezus te gaan? Dat hij, zo mag ik het eigenlijk zeggen, jij raakt hem niet aan, maar dat hij jou mag aanraken. Heel diep van binnen. Ook die hele gevoelige plek, die plek waar gekwetst is, waar het pijn doet. Die plek waar je eigenlijk liever niet over wil praten. Misschien zelfs niet met God. Misschien zelfs niet met jezelf. Hè? Je houdt het voor jezelf aan de kant. Weet je, ik hoop dat je die uitdaging mag aangaan. En die wil ik ook bij je neerleggen. Als je niet zo diep met Jezus bent gegaan. Ga dat aan. Waarom? Omdat Jezus jou mooier wil maken. En dat doet hij met een doel. De laatste vers staat namelijk: opdat uw blijdschap, dat jouw blijdschap volkomen is. We gaan zo vaak gebukt door het leven, door pijn. En weet je wat mooi is? Als Jezus jou aanraakt, ja, word je zeker blijer van, hoor. Jezus heeft mij vandaag, of deze week ook aangeraakt. Word je blijer van. En het mooie is dat je dat mag delen met andere mensen. Wij staan, zoals we hier zitten, staan we allemaal met elkaar in contact. Of je elkaar nou kent of niet, we zijn hier. We zijn bij elkaar. En als jij hebt gemerkt, Jezus heeft mij aangeraakt, mag jij dat ook weer delen met die persoon naast je. Want dan ontstaat die gemeenschap waar Jezus het over heeft. Ik zeg altijd maar, straks gaan we naar de hemel en daar zijn we allemaal met elkaar als we Jezus naam beleiden en kennen. Waarom gaan we hier niet gewoon normaal met elkaar doen? En gewoon die gemeenschap met elkaar doen. Contact staan met elkaar. Weet je, het is dus altijd ook die aanraking van Jezus. Niet in eerste instantie voor jezelf, maar het is ook voor die ander. Ik wil graag met jullie bidden. En gewoon afsluiten. Ik hoop dat je hart ook wil openen. En dat je, ja, dat God je ook mag aanraken. Heer Jezus, dank u wel voor uw scheppingskracht. Dank u wel dat u in ons midden bent. En dank u wel dat u ons wilt, ja, dat u ons wilt aanraken. Vader, u heeft al zoveel over uzelf verteld door uw zoon Jezus. U heeft uzelf laten zien door uw zoon Jezus. We hebben u mogen aanschouwen. Maar Heer, zo vaak vinden we het te eng, vinden we het te moeilijk om ons te laten aanraken door u. Om ons te laten vormen door u. Vader, zo vaak willen wij niet dieper gaan met u. Maar Heer Jezus, ik bid zo dat iedereen die hier zit, u kent de harten en dat u heel dichtbij mag komen. Heer, op dit moment, maar misschien ook deze week. Dat er een moment mag komen, Heer, waar we misschien worden geconfronteerd met onszelf, maar waarin u ons kunt aanraken. Jezus, dank u wel dat u gekomen bent. Dat u wilt komen in ons hart. En dat u dieper met ons wil gaan. In Jezus' naam. Amen. Amen. Bedankt.